Nieuws Radio. The Big Five. Diana Matroos.
Anti-corruptieregels. We staan zeker niet bovenaan de lijst van minst corrupte landen. Sterker nog, Nederland zou daar volgens de Europese anti-corruptiewaakhond Grego nogal rommelig mee omgaan. En dat terwijl het juist cruciaal is voor een gezonde rechtsstaat en democratie. En daarom ga ik deze week met 5 prominente gasten in gesprek in BNR's Big Five van de strijd tegen corruptie. We maken de schade op voor zowel de overheid als het bedrijfsleven en kijken ook wat je nationaal en internationaal moet doen om het uit te roeien. Vandaag doe ik dat met Loes-Wies van der Laan. Zij is directeur van de anticorruptieorganisatie Transparency International Nederland, onderdeel van een wereldwijde organisatie. Maar we kennen haar natuurlijk uit het verleden ook allemaal als voormalig Europarlementariër, als voormalig Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van D66. Loes-Wies, welkom.
Hartelijk dank.
We gaan natuurlijk zo meteen echt met jou praten wat ook de grens is tussen lobby en corruptie, want dat heeft toch ook met elkaar te maken. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst aan je vragen 2 dingen. En het eerste is, wat is nou het grootste misverstand rond corruptie?
Ik denk het grootste misverstand is dat het hier in Nederland niet bestaat. En dat we toch een associatie hebben met koffers, met geld. Vooral in ontwikkelingslanden. Nou, we hebben natuurlijk gezien dat het ook in Brussel gewoon gebeurt, helaas. Afwezigheid van omkoping en steekpenningen betekent niet dat er geen corruptie is op andere vlakken. Het is veel complexer. Ik vind eigenlijk dat we in Nederland een beetje naïef zijn. Dat het iets is wat hier niet gebeurt. En dat we vooral naar andere landen kijken. En ik denk dat dat het grootste misverstand is. En als iets, daarom vind ik het ook fantastisch dat jullie hier echt een week lang aandacht aan besteden. Als iets echt zou helpen om wat meer vertrouwen terug te brengen in de samenleving, is het dat we veel bewuster omgaan met vragen over integriteit en kijken van, goh, wat zijn nou de risico's en hoe kunnen we ons weerbaar maken? Want het gaat ook over onze democratie. Echt in alle haarvaten van de samenleving speelt dit.
En het tweede wat ik van je wil weten, en ik merkte het al toen je hier binnenkwam en ook wat ik allemaal over je gelezen heb, er zit zo'n vuur in als het over dit onderwerp gaat. Waar komt dat vuur vandaan?
Ik denk toch echt vanuit de overtuiging dat we die samenleving met elkaar maken. En als mensen het gevoel hebben dat je niet meer eerlijk met elkaar omgaat, dat je mensen niet meer kunt vertrouwen, dat de politiek er maar is voor een kleine elite, dat bedrijven contracten krijgen omdat ze vriendjes hebben op bepaalde plekken, dan is dat vertrouwen weg uit die samenleving. En het is zo essentieel voor een democratie, maar ook voor onze welvaart, om dat wel te hebben. Dus bij mij komt het echt vanuit een soort heilig vuur dat in mij brandt. Wat voor soort wereld hebben we met elkaar? Ook hoe bijzonder het is wat we hebben in Nederland. Maar ook zien dat het heel kwetsbaar is. En dat je dat niet zomaar moet laten gaan. Want je krijgt het heel moeilijk weer terug.
En iedereen die nu zit te luisteren, die denkt, ik kan mezelf prima in de spiegel aankijken. Niks aan de hand. Wat zou je tegen die mensen zeggen?
Wat mooi, wat fijn. En tegelijkertijd, de meeste mensen die dingen doen die eigenlijk niet kunnen, kunnen zichzelf ook in de spiegel aankijken. En ik denk het bijzondere aan gesprekken over integriteit, en dus ook over corruptie, is, het is een kwetsbaar gesprek. Als je iemand aanspreekt op zijn integriteit, als je zelf iets ziet waarvan je denkt van, hey, wacht eens even, die collega of die baas, die doet misschien iets wat niet door de beugel kan. Dat raakt dan iets heel fundamenteels aan je waardesysteem. Dus het is niet een makkelijk gesprek om het op gang te brengen. Ik vond het ook heel mooi gisteren in de uitzending, gisteren met Nanette van de douane, die dat ook zei van, hoe ga je dat gesprek aan met elkaar? Hoe spreek je elkaar aan? Want alleen door dat samen te doen, kun je die weerbare organisatie en die weerbare samenleving maken.
Natuurlijk doen jullie dat ook. En dan gaan we zo meteen ook meer de diepte over in. En ook als het gaat over de Nederlandse situatie, de Nederlandse politiek. Maar toch even om heel snel het in internationaal perspectief te plaatsen. Want ik hoor al dat we heel veel blinde vlekken hebben hier in Nederland. Hoe slecht of goed doen we het?
Relatief gezien met de rest van de wereld doen we het goed. Dat betekent niet dat er geen problemen zijn, maar mensen die ook reizen, vooral in ontwikkelingslanden, die weten dat je hebt daar de zogenaamde de petty corruption. Hè. Dus ik weet nog, toen ik vroeger in Moskou kwam, dat je dan altijd een biljet van $20 aan je paspoort deed bij de douane, want dan ging je er gewoon sneller doorheen. Ja. En dat in landen waar je wordt aangehouden door de politie, en dan weet je, hop, een briefje van dit of dat, en je krijgt geen boete. Dus dat is iets wat we natuurlijk in Nederland niet kennen. Je hoeft hier niet te betalen voor je rijbewijs. Je hoeft niet steekpenningen te geven om een vergunning van de gemeente te krijgen. Nou, dat soort dingen. Dat is mooi. Mm-hmm. Dus overheidscorruptie is in vergelijking met andere landen is er eigenlijk niet. We hebben natuurlijk wel ook gezien een mondkapjesdeal met Siewert van Linden. Dat je denkt, dat is toch een CDA-prominent die of van een CDA-minister een contract krijgt wat eigenlijk niet. Dus we moeten niet denken dat we hier.
Dat het niet dat speelt. Er zijn meer voorbeelden.
Ja, maar het is geen Soedan, het is geen Bolivia, et cetera. Dus relatief gezien doen we het goed. Maar vergeet niet dat als er grote corruptieschandalen zijn, bijvoorbeeld in Oezbekistan hadden we de Vimpelkom-affaire. We hadden in Angola, Isabel dos Santos, die heeft 2 miljard uit dat land weggesluist. Dat witwassen gaat via Nederland. Mm-hmm. Dat zijn Nederlandse advocaten, Nederlandse consultants, Nederlandse trusten die meewerken om dat geld te laten verdwijnen.
Dus ik hoor jou ook echt nu wel rechtstreeks ook het bedrijfsleven aanspreken. We zijn Zeker. Altijd zo gewend met de Nederlandse politiek om daarop in te zoomen. Europees parlement natuurlijk, Qatargate, waar we het zo meteen over gaan hebben. Maar het zit dus ook echt bij dat bedrijfsleven.
Ja, dus we hebben dus ook in Nederland, als het niet rechtstreeks is, dan er zitten mensen omheen, dus er wordt gefaciliteerd. Dus we moeten niet alleen kijken naar, zijn er Nederlanders die steekpenning betalen in Nederland? Nee, dat gebeurt in principe niet. Er zijn wel Nederlandse bedrijven die het in het buitenland doen, en er zijn Nederlandse bedrijven die faciliteren dat uiteindelijk dat zwarte geld op een of andere manier moet weer wit gewassen worden. Ja. En daar hebben we hier ook een markt in. Nou, dat staat elke dag in de krant. Het probleem met witwassen, met de trustsector en dat soort zaken. Dus het is veel complexer dan je denkt. En je moet dus niet alleen maar denken aan die koffers met geld.
Ik vraag elke gast eigenlijk, maak nou eens een definitie van corruptie. Zeker omdat het dus toch ook iets is waar wij een blinde vlek hebben in Nederland. Wat zou jij daar allemaal onder scharen? Ja.
De definitie die wij gebruiken als Transparency International is het gebruik van je positie voor persoonlijk gewin. En dat kan dus zijn omdat je de macht hebt om bijvoorbeeld inderdaad een vergunning te geven of een contract toe te kennen. Dat je dan denkt, neem ik daar een percentage van. Of ik vraag aan die aannemer, als jij dan mijn zomerhuis wat goedkoper verbouwt, dan kun jij deze rotonde voor de gemeente verbouwen. Dat is een klassiek voorbeeld, dat je ervoor wat voor terugkrijgt. Maar ook als je denkt bijvoorbeeld aan wat er bij The Voice is gebeurd. Als jij de coach bent en een van die jonge vrouwelijke artiesten, die krijgt toch wel de indruk of wordt onder druk gezet om seksuele gunsten te verlenen in ruil voor het goed kunnen doen op dat programma, sextortion, dan is dat ook een voorbeeld van misbruik maken van jouw positie om iets voor persoonlijk gewin te krijgen. Het heeft niet te maken met geld, maar in dit geval met seks. Dat is ook corruptie. Dus het gaat om.
En elkaar baantjes toespelen?
Elkaar baantjes toespelen, nepotisme. Hè. Toen ik in het Europees parlement zat, dan zag je nog wel eens dat een nicht of soms echtgenoten, dat die dan een baan kregen bij hun man. En dat salaris wat, of dat potje wat bedoeld was voor het personeel, gebruikt werd om gewoon het geld in de familie te houden. Nou, dat zijn klassieke voorbeelden van corruptie. Wat natuurlijk interessant is, is dat je dat het Nederlandse mentaliteit van vriendjespolitiek, voor wat hoort wat, van gun elkaar nou eens wat. De vraag is, wanneer gaat dat over in corruptie?
Precies.
En het zijn schaduwgebieden. En wat je natuurlijk eigenlijk niet wilt, is dat je in de buurt van die grenzen komt. Met name in de politiek, dat je daar heel erg moet waken voor in ieder geval ook de schijn van belangenverstrengeling. Want het ondermijnt het vertrouwen. Dat je denkt van maar die heeft die stage gekregen omdat die baas daar een vriendje of een clubgenoot is van die en die. Of waarom heeft hij of zij die baan gekregen in plaats van want ik was eigenlijk even competent. Dus daar moet je heel erg voor waken en dat je de processen transparant houdt en ook bij jezelf te raden gaat van ik heb een mailtje gekregen of een appje van iemand die zei, mijn dochter doet ook mee aan die competitie. Wat doet dat met mij? Op welk moment zeg je dan zelf, laten we het er even niet over hebben, want dat voelt niet zuiver.
En dus hoor ik je zeggen, het is eigenlijk ook bijna een cultuurkwestie. De cultuur die je in je bedrijf hebt, die kan een soort glijdende schaal worden naar corruptie. Dus dan hoeft het nog niet corruptie te zijn, maar dan kom je wel in de gevarenzone. Is dat het?
Ja, je zet heel erg de deur open. Een voorbeeld wat we in onze trainingen wel eens geven is, stel je, er zijn 3 printers besteld. En in de managementvergadering zegt hij, waarom hebben we nou 3 printers besteld? Want we hadden toch eigenlijk maar 2 nodig. En dan zegt de CEO, die zegt van, waar bemoei je mee, daar ga je toch helemaal niet over. Nou, dan is het bericht wat iedereen krijgt in die vergadering onuitgesproken is van, het is niet de bedoeling dat je hier dit soort vragen stelt. En stel dat de persoon die kritische vraag stelde, of die open vraag eigenlijk, dat die daarna zijn contract niet verlengd wordt. Mm-hmm. Of dat die op een zijspoor wordt gezet. Dan creëer je een cultuur waarin je toch ook zegt van, Dit is niet welkom. We zijn niet transparant. En dat zet de deur open voor heel veel andere zaken.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Louise van der Laan, directeur van Transparency International Nederland. Voormalig Europarlementariër, voormalig Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van D66. De gasten stellen elkaar je altijd vragen via de kettingvraag. En je verwees al eventjes naar douanebaas Nanette van Schelven, directeur-generaal bij de douane. En Nanette had deze vraag voor jou.
Ja, zij is volgens mij een beetje van mijn generatie. En wij hebben ook ongeveer gelijktijdig aan dezelfde universiteit gestudeerd. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, als je naar haar loopbaan kijkt, is toch een voorvechter voor voor de democratie. Voor de rechtsorde, voor veiligheid en nu dus anticorruptie. Wat haar eigen persoonlijke ervaringen zijn in haar loopbaan als het gaat om corruptie. Zij heeft op verschillende plekken gezeten. Europees parlement, ons eigen parlement. Wat haar eigen ervaringen zijn en wat haar drijfveren zijn om zich zo hiervoor op te werpen.
Ja, die passie die komt echt door die microfoon van jou. Dus die drijfveren heb je eigenlijk al benoemd aan het begin van een uitzending. En ook een ervaring. Maar misschien kan je nog wat ervaringen delen. Wat ook iets waarschijnlijk heeft gedaan met jou, kan ik me voorstellen.
Ja, ik vind het een ontzettend leuke vraag. Ik heb er ook echt even over nagedacht. En ik denk het moment wat voor mij echt een omwenteling was. Want ik heb veel in Oost-Europa gewerkt. En ja, het klinkt heel naar, maar daar verwacht je het dan. Hè? Zoals inderdaad dat dollarbiljet in je paspoort en andere zaken. Maar toen het heel dichtbij kwam, ik was toen woordvoerder van Hans van den Broek. Die was Europees commissaris. Er was op dat moment was zijn collega-commissaris Edith Cresson, die was in opspraak. Die had aan haar, volgens mij was het haar tandarts en haar waarzegger of zoiets. Mm. Misschien ook zelf haar minnaar. Er zijn allemaal verhalen over. Maar die had hem een contract gegeven. En daar had hij eigenlijk helemaal niets voor gedaan. Dus een klassiek voorbeeld van corruptie. En wij werden als woordvoerders bij de hoofd van de woordvoering binnengeroepen. En er werd gezegd van nou jongens, jullie hebben natuurlijk je eigen dossiers. Hè. Hans van den Broek die deed de uitbreiding met Oost-Europa. Maar jullie hebben ook goede banden met jullie nationale pers. Hè. Dus ik dan met de Nederlanders, omdat ik de enige Nederlandse woordvoerder was. Jullie moeten nu gaan spinnen, informeel, dat er eigenlijk niks aan de hand is. Dat die Cresson helemaal onschuldig is. En toen stelde ik de vraag, ik zeg maar is dat zo? Dat onderzoek loopt toch nog? En hoe weten we dat nou eigenlijk? En toen zei ze, dat moet je gewoon gaan doen. Ik zeg maar, wacht eens even, ik heb een reputatie en ik heb mijn eigen morele kompas. Die journalisten die vertrouwen erop dat ik de waarheid vertel. Kun jij je hand in het vuur steken dat deze mevrouw onschuldig is? Ja, dan moest ik maar mijn mond houden en doen wat er mij gezegd werd. En dat was het moment dat ik dacht, maar dit klopt niet.
Nee.
Dit is niet in de haak. En ik heb dat ook toen niet gedaan.
Maar als je even naar jouw definitie van corruptie gaat, dat is geen corruptie, want je kreeg er niet iets voor terug, hè?
Klopt.
Maar toch zeg je, dit deugt niet en dit riekt naar corruptie?
Nou ja, en het bleek ook later, hij is vastgesteld. En toen moest de hele commissie Santerre uiteindelijk moest ook aftreden om deze zaak. Dus dat er wel degelijk iets aan de hand was. Maar dat willen toedekken, afleiden, net doen alsof er niks aan de hand is, dat is natuurlijk ook niet integer. En het was mijn baan. Het is ook niemand die zei van je raakt je baan kwijt als je het niet doet. Dus wat dat betreft was het niet dat er echt een rechtstreeks risico voor mij was. Maar het voelde niet goed. En het interessante is, dat was ook het moment dat ik besloten heb om daar weg te gaan bij die organisatie. En me kandidaat te stellen voor het Europees Parlement. Ik dacht van ja, zo'n organisatie die dit van je vraagt, dat past gewoon niet bij mij.
Ja.
En het leuke is.
Terwijl dat spinnen is natuurlijk in de politiek gewoon doorgaanse kost. Dat is continu. Het is steeds een kat-en-muisspel tussen journalisten en woordvoerders.
Ja, en ik kan me voorstellen, als het gewoon een ideologisch verschil is van hoe snel moet je van die stikstof af en hoeveel huizen moeten er gebouwd worden, ga zo maar door, dat begrijp ik. Maar als het gaat om iets wat niet oké is, om dat te spinnen alsof er niks aan de hand is, en je doet daaraan mee, dat past niet bij mijn idee van integriteit.
Nee, en dan zeg je dus toch, gezien corruptie, is dat heel erg belangrijk om die twee toch bij elkaar te pakken.
Ja, het rare is dat afwezigheid van corruptie betekent niet aanwezigheid van integriteit. Hè. Je hebt dingen die zijn strafbaar. Mm-hmm. En je hebt dingen die zijn gewoon niet oké. En ik vind dat altijd een mooi voorbeeld met grensoverschrijdend gedrag. Hè, als iemand je in je kruis grijpt, dat is strafbaar. Als iemand zegt, je bent een vuile kankerhoer. Ja, dat is ook vrijheid van meningsuiting, dat is niet strafbaar. Allebei grensoverschrijdend, maar kan je er als openbaar ministerie iets mee? Kun je er aangifte over doen, et cetera? Bij corruptie is het zo, en dat is natuurlijk ook heel lastig vaak te bewijzen, dat dingen die echt strafbaar zijn, of bijvoorbeeld tegen de gedragscode van je organisatie, of tegen heldere afspraken, dan weet je waar de grens ligt. Maar je hebt ook nog een heel gebied wat gewoon niet integer is, wat niet zuiver is, wat er tegenaan schuurt. En dat heeft ook te maken met je eigen morele kompas. Dus de drieslag die wij maken bij Transparency International is: 1. Heb je je regels op orde? Nou, mooi voorbeeld dat we recentelijk nog hadden in Nederland. Cora van Nieuwenhuizen wordt lobbyist voor de industriesector. Daar zijn geen regels. Omdat we in Nederland geen verplichte afkoelperiode hebben, geen vertrouwenspersoon, geen toezichthouder. Dat komt er nu wel aan. Gelukkig, de wet gewezen bewindspersonen. Maar er was helemaal, waren geen regels.
Hebben jullie ook opgestort?
Hebben wij heel hard voor gelobbyd. Ja. Zijn we heel blij dat dat nu komt. Want Nederland was echt hekkensluiter in Europa wat dat betreft. Het tweede is er handhaving? Hè? Bijvoorbeeld, je hebt in de Tweede Kamer een hele heldere regel. Kamerleden moeten hun neveninkomsten opgeven. Nou, meneer Baudet doet dat niet. Hij krijgt er ook straf voor. Hij mag een week niet meedoen. Maar ja, dat was het dan met de handhaving.
Gaat het gewoon door.
En het gaat gewoon door. Dus regels 1, dan handhaving. En het derde is, en dat is toch dat morele kompas. He, van mevrouw van Nieuwhuizen of meneer Baudet kunnen ook bedenken, maar ik doe het niet. Ik doe het gewoon niet. En is leuk in de training die we geven, dan mensen zitten dan te denken, wat zou ik nou doen, hè, als de regels niet helder zijn of je komt ermee weg? Geef ik dan toch vaak het voorbeeld van, dit weet je al allemaal uit je huwelijk. Je bent een beetje dronken, je stapt in de lift met die hele sexy collega. Je denkt, gaan we zoenen of niet? Nou, vraag 1 is, wat heb ik afgesproken in mijn huwelijk? Nou, stel je hebt afgesproken, we gaan niet zoenen. Stap 2 is, word ik betrapt of niet? Hè? Stapt er nog iemand anders in de lift? Gaat dit er? Maar stap 3, dit doe ik gewoon niet.
Ja.
Je kunt ook beslissen op dat moment om die stap uit die lift te nemen, om te zeggen, ik doe het niet.
Ja.
En dat is het morele kompas.
En dat is natuurlijk altijd lastig, want je kan het dus niet strafbaar stellen. Hè? Maar je doet wel een beroep op dat moreel kompas, want wat staat er op het spel?
Je eigen integriteit is natuurlijk stap 1. Mm. Maar met name ook die integriteit van de samenleving en het vertrouwen dat we in elkaar hebben. En ik kom net terug uit Italië en daar hebben ze net een kopstuk van de maffia. Hebben ze na 30 jaar voortvluchtigheid hebben ze gevangen, die betrokken was bij de moord op Falcone en Borsellino. En als je met de Italianen spreekt, die zeggen, kijk nou uit Nederland, joh, die ondermijning, die vingers van die georganiseerde misdaad in al die bedrijven en die organisaties. Als je er eenmaal in zit, je komt er bijna niet meer uit. Er gaan generaties overheen. Wat wij hebben in Nederland is eigenlijk een high trust society. Het is iets heel kostbaars, maar ook iets heel kwetsbaars. En dat maken we met elkaar.
Ja.
En hoe meer mensen denken van, ja, maar anderen doen het ook. Of kijk, ze komen ermee weg. En kennelijk is dit een manier van zaken doen. Ik kan geen vergunning krijgen als ik niet stort in een partijkast. Weet je, als dit beeld ontstaat, probeer daarmee weer eens van af te komen.
Ja, dus vandaar want dan begint ook het met elkaar te schuiven. En dat zie je natuurlijk nu ook in het Europees parlement, dat wantrouwen is nu ontzettend groot daar. Ja. Ik zag ook Europarlementariër Mohamed Shaimi, die ook als bij de Big Five te gast is geweest. Je ziet, die is zo in het diepste geraakt. En die, je vertrouwt bijna je andere collega's niet meer in het parlement.
En dat is uiteindelijk waar de betonrot begint. Hè? Van, kun je elkaar vertrouwen? Kunnen we de samenleving vertrouwen? Onze politiek vertrouwen? We willen een weerbare samenleving, een weerbare democratie.
Mm-hmm.
Die maken we uiteindelijk met z'n allen. En dat betekent dat iedereen die iets tegenkomt waarvan die twijfelt, en dat hoeft niet keiharde corruptie of strafbare feiten te zijn, maar ook dingen waarvan je zegt, nou, is dit eigenlijk wel oké? Okay? Zoals dat voorbeeld met die 3 printers. Hoe ga je daarmee om?
Ja.
Maak je die dingen bespreekbaar? En het begint vaak heel klein.
Ja.
En wat gisteren ook heel mooi gezegd werd, je kunt maar 1 keer ja zeggen. En als je er eenmaal in zit, is het heel moeilijk om eruit te komen.
Ja. Even terug naar corruptie. Dat vertrouwen in het Europarlement is dus ook bij zo'n Mohamed Shaheen flink onder druk komen te staan door dat corruptieschandaal omtrent de Griekse Europarlementariër Eva Kaili. Qatargate is het in de volksmond gaan heten. Was je verbaasd toen je het hoorde? Want je hebt zelf natuurlijk ook in dat Europarlement gezeten.
Helaas niet. Was ik niet verbaasd. Het Europees Parlement heeft notoor lakse regels over allerlei zaken. En er is eigenlijk geen handhaving en geen toezicht. En soms moet er dus inderdaad weer iets helemaal misgaan. Nou, dit echt met koffers, met geld. Er zijn jarenlang geen kritische moties over Marokko in stemming gebracht. Omdat er dus kennelijk allerlei mensen betaald werden om dat van de agenda te houden. Dus goed gespind dat het Qatargate heet. Maar laten we niet vergeten dat er nog een andere regering regering, Marokko er ook mee bezig is. Er is nu kennelijk een van de medeplichtigen die nu gaat praten. Dus ik ben bang dat er nog meer dingen naar boven komen. Maar nu moet het Europees Parlement echt wel schoon schip maken.
Ja.
En die 14 maatregelen die zijn aangekondigd, dat is een begin.
Mm-hmm.
Maar als je niet onafhankelijk toezicht hebt en als je niet zorgt dat er ook echt handhaving en boetes en sancties komen, dan is er een kans dat het over een paar jaar of over een paar maanden zelfs, dat het toch weer allemaal verwaart.
Ja, dus veel harder moeten ingegrepen worden. Overigens, die voorstellen die er zijn gedaan, die moeten nog goedgekeurd worden. Er zal natuurlijk ook wel wat weerstand opkomen van bepaalde delen van Europa. Dat kan je ongeveer wel een beetje voorspellen.
Ja.
Een van die voorstellen is dat je geen toegangspas meer kan hebben op het moment dat je stopt als Europarlementariër. Heb jij lang van die pas nog gebruik
gemaakt? Ik heb nog.
Je kan nu naar binnen.
Ik weet niet of het nu nog kan, maar ik gebruik hem ook niet. Want
hoe lang ben je alweer weg?
Even denken, ik ben in 2003 naar de Tweede Kamer gegaan. Moet je nagaan. Dus ik heb al die tijd heb ik een pas waarmee ik in principe ongestoord het Europees Parlement zo binnen kan lopen. En je ziet het ook, want ik zie dat ja, mensen kunnen daar ieder gebouw, het gebouw binnenlopen. En toen ik daar zat als Europarlementariër, kwam er wel eens iemand gewoon mijn kantoor binnenlopen. En ik dacht, huh? En die wilde dan iets. Lobby over een of andere richtlijn, over wetgeving. Ik zeg maar, sorry, wie bent u? En hij heeft geen afspraak. En zo, ja, nee, ik had een afspraak bij iemand anders. En je denkt, hoe komen die hier binnen?
Ja.
Dat is niet geregeld. Dat is natuurlijk eigenlijk schandalig.
En hoe jij daarmee omging in het verleden en wat voor advies je daar hebt, ook voor ons allemaal, dat gaan we zo meteen bespreken in het tweede deel van de Big Five. Mijn gast is Loes-Wies van der Laan, directeur van de anticorruptieorganisatie Transparency International Nederland. En dan staan we ook stil bij die grote strafzaak tegen oud-wethouder uit Den Haag, Richard de Mos. Blijf luisteren.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede half uur. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van corruptie. Later deze week zal ik nog spreken met Ronald Kroeze. Hij is hoogleraar corruptiegeschiedenis aan de Radboud Universiteit. Gaan we helemaal de geschiedenis induiken. Mijn gast vandaag is Loes-Wies van der Laan, directeur van de anticorruptieorganisatie Transparency International Nederland, onderdeel van de wereldwijde organisatie. Maar we kennen haar natuurlijk ook in het verleden allemaal als voormalig Europarlementariër, voormalig Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van D66. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken, namelijk de rol van het bedrijfsleven, ook als het gaat richting klokkenluiders en hoe we daarmee omgaan, en corruptie in de Nederlandse politiek. En laten we met dat laatste beginnen. We hebben al een paar punten aangestipt en ook waar, nou ja, de grensvlakken, het grijze gebied, hè, wat toch heel lastig is, en dat je eigenlijk vanuit een niet-integere wereld heel makkelijk kan afglijden richting corruptie en wat er allemaal op het spel staat. Als ik nou jou vraag, de Nederlandse situatie en wat jouw grootste worsteling is vanuit jouw rol, wat zou dat zijn?
Wat we zien is dat de corruptiebestrijding eigenlijk heel versnipperd is in Nederland. Je hebt een ministerie van Financiën die houdt zich bezig met witwassen en met sancties, buitenlandse zaken met buitenlandse omkoping, EZK met de integriteit in het bedrijfsleven, binnenlandse zaken doen politieke integriteit en klokkenluidersbescherming. Dus ik heb te maken met 7 verschillende ministeries, met 8 verschillende uitvoeringsinstanties. En er is niet 1 nationaal actieplan anticorruptie. Er is niet 1 minister van integriteit. En daardoor vertragen dingen, wijzen ze naar elkaar, moeten worden afgestemd. Soms weten ze binnen 1 ministerie niet eens waar de andere kant mee bezig is. Wij zijn een hele kleine vereniging. Nou, we hebben hartstikke leuke actieve leden. We hebben bedrijven die onze partners zijn. Maar we hebben maar 3 medewerkers. Dus om echt een verandering te maken in de integriteitscultuur in Nederland, moeten we iets van een soort centrale, ik zou liefst een soort regeringscommissaris zoals Mariet Hamer nu doet met seksueel grensoverschrijdend gedrag, of een minister van integriteit, maar echt dat dit een prioriteit
wordt.
Want
het zou wel heel erg passen ook met al onze voornemens met die nieuwe bestuurscultuur. Hè? Daar hoort het ook bij. Hoe transparant ben je over zaken? Hoe transparant ben je over de lobby? Nou ja, jullie willen ook een lobbyregister.
Zeker.
Dat er gaat komen.
Ja, en ik denk, dit nieuwe bestuurscultuur is één. En de tweede natuurlijk, die ondermijning. Ja, als je ziet dus hoe, dat er burgemeesters beschermd worden, dat bedrijven bang zijn voor infiltratie vanuit de georganiseerde misdaad. Dat zeker ondernemers die nu financieel kwetsbaar zijn, benaderd worden met vragen: goh, mag ons pakketjes even met jullie mee? Of kun je wegkijken als er dit gebeurt? Dus het heeft echt te maken, het speelt op allerlei verschillende vlakken. En je moet dat integraal aanpakken. Je kunt niet zeggen, we laten dit bij één minister en dat bij het OM. Maar en die versnippering, die werkt alleen maar meer corruptie in de hand.
Uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over de beeldvorming en het moreel kompas. Daar heb je het ook duidelijk over gehad. En dan even een paar zaken die jou in Nederland dan opvallen, hoe we daarmee omgaan. Hè? Want je moet natuurlijk ook die blinde vlek, die moet je gaan openen om te zien wat het eigenlijk is. Wat zijn nou voorbeelden ook in onze Nederlandse politiek waarvan jij zegt, dit kan gewoon niet eigenlijk?
Een heel concrete voorbeeld is dat je ziet dat mensen met invloedrijke posities in het bedrijfsleven heel erg dicht aan de politiek zijn. Voorbeeld Onno Hoes, als waarnemend voorzitter van de VVD, zit elke week bij het bewindsliedenoverleg naast Mark Rutte. Maar die is ook de lobbyist van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Terwijl we in Nederland in een woningcrisis zitten. Is toch wel interessant, hè, dat de club van de makelaars aan tafel zit bij de ministers. Denk aan D66 Frans van Drimmelen. Die is lobbyist, onder andere voor de Joint Strike Fighter. Die heeft jarenlang in de selectiecommissie van het jonge talent van de nieuwe Kamerleden gezeten. Het is toch wel heel interessant dat iemand met een concreet bedrijfsbelang meebeslist wie er straks namens defensiewoordvoerder gaat worden in die Tweede Kamer. Dus het is een verstrengeling die je ziet, waar dus niet eens vragen worden gesteld. En die moeten gesteld worden. En dan kun je alsnog de afweging maken. Het kan wel, of we bouwen deze veiligheidsmarges in. Maar als de vraag niet eens gesteld wordt, en het gebeurt gewoon, dan krijg je dus een hele rare belangenverstrengeling. Of in ieder geval de perceptie van belangenverstrengeling.
Maar omdat het dus gewoon mag eigenlijk, wordt die vraag ook, de vraag zou wel gesteld moeten worden, hoor. Dat ben ik met je eens. Maar het begint natuurlijk ook dat als dingen niet mogen, dan ga je er ook anders naar kijken. Handelen in invloed mag gewoon.
Ja, en het rare is, dat vond ik viel van mijn stoel toen ik dat las. Wij hebben ondertekend United Nations Convention Against Corruption. En daar staat dat handelen in invloed als een voorbeeld van corruptie. Dat niet mag, peddling and influence. En daar hebben wij als Nederland gewoon een uitzondering op bedongen. Dat hier gewoon mag blijven bestaan. En dat vond ik zo raar. We hebben, de internationale rechtsorde bevorderen staat in onze grondwet. En wij hebben de peace, the City of Peace and Justice. We staan ons echt heel erg voorop. Wij, Nederland, lopen voorop bij het bevorderen van die rechtsorde.
We willen zelfs een anticorruptietribunaal. Dat is uit monden van onze minister van Buitenlandse Zaken.
Dus je hebt allerlei praatjes. Maar ondertussen, als je zelf een internationaal verdrag ondertekent, beding je een uitzondering voor jezelf. Dus ik heb trouwens een interessante vraag voor de hoogleraar corruptiegeschiedenis. Hoe heeft dat eigenlijk kunnen gebeuren? En bij dat soort dingen denk je dat we toch in Nederland het gevoel hebben van, dat moet kunnen. Je moet ook eens een vriendje kunnen bellen om even wat te regelen. Vriendjespolitiek is ook een heel lief woord, hè? Vriendje en politiek. En dat heet gewoon, dat is in andere landen wordt dat echt gezien als een misdrijf. Peddling and influence. Ja. En we hebben het even gehad over de mondkapjesdeal. Als een CDA-prominent onder druk van CDA-kamerleden bij een CDA-minister op een CDA-ministerie een contract krijgt, wat later blijkt dat het helemaal niet is wat het was, dat zou, als dit in Zimbabwe gebeurt, zouden we zeggen, ja, schandalig, wat een corrupte zooi. Maar hier is zoveel van, je wilde ook natuurlijk niet dat gedoe. En we maken dat kleiner, alsof dat niet is wat het is.
Ik bedoel, de pijlen zijn wel natuurlijk heel erg op Siewert van Liene gericht, en daar hebben we al onze agressie op gestort. Maar naar Hugo de Jonge kijken we natuurlijk wel op een iets andere manier. Die komt natuurlijk toch ook met zaken weg.
En dat is precies.
Vind je dat hij te veel wegkomt met zaken?
Ik ben geen expert op dit specifieke gebied, maar het beeld is wel heel erg van je kunt dit kennelijk doen en je komt ermee weg.
Waar jullie wel een beeld over hebben, ik heb even goed jullie website bekeken. En daarin staat dat verschillende landen, waaronder Nederland, blijkt een zwart gat te hebben in de publicatie van openbare aanbestedingen. Nederland is zelfs een van de minst transparante EU-landen op het gebied van COVID-aanbestedingen. Geen details van gegunde contracten en in sommige gevallen geen informatie over prijzen en namen van bedrijven.
Klopt. Het is echt schandalig.
Ik bedoel, in vergelijking met anderen doen we dit dus heel slecht.
Heel slecht. Dit is publiek geld. Ja. Het was een crisissituatie. Dus iedereen begrijpt dat er soms wel eens wat mis kan gaan. Want waar haal je de mondkapjes vandaan? Waar haal je die vaccins vandaan? Dat begrijpt iedereen. Maar dat je niet transparant bent en dat je ook na afloop geen verantwoording aflegt wat je met dat publieke geld gedaan hebt, is natuurlijk niet acceptabel. Ik denk dat je bij dit soort zaken, liefst altijd, maar zeker op dit soort momenten, gewoon moet zeggen, jongens, iedereen die meedoet aan dit soort contracten, die moet weten dat wij alles zullen publiceren. Alles. En als je dat niet wilt, omdat je wat te verbergen hebt of om wat voor reden ook, dan moet je niet meedoen. Maar het is toch normaal dat ons geld, als dat wordt uitgegeven, en zeker in zo'n noodsituatie, dat je dan moet weten waar het terecht is gekomen.
Ja, en intussen verdwijnen hier sms'jes. En weten we ook dat bepaalde ambtenaren met zo'n geheime versleutelde signalwerker die berichten allemaal wist. Terwijl we ook weten dat dat niet mag. Er komt nu wel nieuwe wetgeving aan voor ministers. Gedragscode, integriteit, bewindspersonen. Ja. Maar wie niet voor kamer. Kamerleden, wat zegt dit over ons als land?
Dat we nog steeds te naïef zijn over dit soort zaken. En er moeten veel meer heldere regels komen. Maar ook als je een minister-president hebt die jarenlang sms'jes wist, ongestraft, dan heb je dus echt een cultureel probleem waarin verantwoording afleggen, ter verantwoording geroepen kunnen worden, transparantie niet kernwaarden zijn. En dan moet je ook niet verbaasd zijn.
Nee, maar we zeggen wel dat het kernwaarden zijn. Er is een heel kabinet afgetreden. We zouden met die nieuwe bestuurscultuur komen. Is dit alleen voor de bühne dan?
Nou ja, put your money where your mouth is, zou ik zeggen. Van je belooft een nieuwe bestuurscultuur. Laat maar zien dat jullie het ook echt doen. Mm-hmm. Er komt wetgeving aan. Daar lobbyen we ook heel hard voor. Over inderdaad wetgewezen bewindspersonen, partijfinancieringen. Vergeet niet dat er opeens gigantische bedragen naar politieke partijen gaan. En bij de vorige verkiezingen 1 miljoen naar D66, 1 miljoen naar het CDA. En bij het CDA is er ook nog degene die iets gegeven heeft, heeft ook nog een voor hem zeer voordelige frase in de verkiezingscampagne gekregen. Ja, dat zijn natuurlijk zaken waarvan je denkt van, jongens, hier moeten toch regels over komen?
Maar ja, zeker als je ziet, als je dingen ook in een geopolitiek kader plaatst. Hè, de spanningen op het wereldtoneel nemen alleen maar toe. Een heel mooie column ook van Carolien de Gruyter in NRC. Die zegt, gezien de geopolitieke spanningen die toenemen, zal er ook steeds meer druk uitgeoefend gaan worden. Ik bedoel, ik denk maar even aan een China en de hele ASML-kwestie waar omgevochten wordt. Maak je je zorgen al hierover?
Zeker, we moeten niet naïef zijn dat bepaalde mogendheden, we hebben het gezien met Russen, met China en natuurlijk Brussel, prachtig voorbeeld van Marokko en Qatar, die hebben gewoon grof geld over en, mm-hmm. en op allerlei manieren proberen echt invloed te hebben op ons beleid, op onze wetgeving. En hoe kwetsbaarder onze politiek daarvoor is en onze politici, en dat is ook op het lokale niveau, moet je niet vergeten, is niet alleen maar nationaal. Hoe kwetsbaarder we daarvoor zijn, des te meer groter de invloed van dit soort regimes op onze democratie. En dat is een heel kwetsbaar iets. En daar moeten we ons echt tegen wapenen.
Als je kijkt lokaal, is Richard de Mos natuurlijk een waanzinnig voorbeeld. Die strafzaak is tegen hem begonnen gisteren. Nou ja, hij heeft de woorden gebruikt, ik heb er zin aan. En is met heel veel tamtam, met een groen-gele limousine daar naartoe gekomen. Zeg, en zegt van, joh, dit is geen vriendjespolitiek, dit is ombudspolitiek.
Ja, hij noemt het ombudspolitiek. En de vraag is natuurlijk wanneer deze zogenaamde ombudspolitiek overgaat in cliëntelisme, in voor wat hoort wat. We regelen dat wel even. Dan heb je twee dingen. Eén is natuurlijk, is het strafbaar wat er gebeurd is? Nou, dat moet het Openbaar Ministerie bewijzen en dat zullen we de komende maanden zien. Maar de andere vraag is, en dan hebben we het weer over dat morele kompas, maar willen we dit eigenlijk? Als nou echt het beeld ontstaat dat je alleen maar door een donatie in een partijkast te doen die vergunning kunt krijgen, als men het gevoel krijgt, dit is hoe de politiek werkt, in dit geval dan in Den Haag, dat ondermijnt ook het vertrouwen in het systeem. Dus er zit natuurlijk altijd een grijs gebied, maar ik vind eigenlijk dat de politiek zich niet in dat grijze gebied moet wagen. Mm-hmm. Dat je daar die afstand moet bewaken. En een van de dingen die wij met onze Integrity School, de trainingen die wij geven, dilemma trainingen is, nou, wij gaan één keer per jaar zijn we hartsvriendinnen en we gaan dan een weekendje weg. Die hartsvriendin is toevallig aannemer en ik word wethouder. En ik ga toevallig over de aanbesteding van het nieuwe gemeentehuis. Moeten wij dan dat jaar wel ons weekendje wegdoen? En op welk moment zeg je dan, weet je schat, we hebben dit altijd gedaan, maar dit ziet er gewoon niet goed uit. Mm-hmm. En we zijn nog steeds goede vriendinnen, maar je begrijpt wel dat ik in mijn huidige verantwoordelijkheid niet een weekendje weg kan met iemand die aannemer is.
In ieder geval moet je erover nadenken.
Je moet er bewust van zijn en neem die verantwoordelijkheid dan ook zelf. En wees dan gewoon voorzichtig.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Dank je.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de strijd tegen corruptie. Later deze week zal ik nog spreken met Thomas Bos. Hij is directeur bij de FIOD. En natuurlijk ga ik met hem ook over corruptie in het bedrijfsleven praten. Mijn gast vandaag is Luzewies van der Laan. Voormalig Europarlementariër, voormalig Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van D66. Maar nu en ook hier in deze rol als directeur van Transparency International Nederland. Je hebt heel duidelijk de grijze gebieden benoemd. Je hebt ook gezegd, een beetje lobby mag natuurlijk gewoon in Nederland en heeft ook een bepaalde, zou ook gewoon er moeten kunnen zijn, maar schiet ook door. Hè. Je benoemde zelf van mensen konden gewoon bij mij binnenlopen vroeger in mijn vorige functies. Hoe ging je daar trouwens mee om?
Nou ja, dan zeggen we, je maakt maar een afspraak. En dan ook even, maar waar kom je dan vandaan? Want dan hebben die mensen het een beetje vrij rond laten lopen in dat gebouw. Ik vind dat ook, je kunt ook niet werken. Je zit ook gewoon gezellig met je medewerkers te praten en dan weet je niet wie er op de gang meeluistert. Ook vervelend dat je dan de deur moet dicht doen. Dus ik vind goed dat er nu in de Tweede Kamer dat die pasjes zijn ingenomen en dat gestopt is. Maar uiteindelijk wil je ook veel meer transparantie over wie er nou met wie praat. En dit is dan misschien eentje voor het VVD-feestje wat straks komt om even mee te nemen. Maar de minister
in BNR breken.
Ja, precies. Wat ik die reclame net hoorde. De minister-president die wil nog steeds niet dat er echte transparantie komt over hoe er gelobbyd wordt richting de regering, richting de ministers en de bewindslieden.
Dus wie met wie spreekt.
En je
waarover?
Je hebt op een gegeven moment werd de dividendbelasting werd afgeschaft. Hè? 2 miljard cadeautje voor het bedrijfsleven, voor handjevol grote bedrijven. Dus toch stond in geen enkel verkiezingsprogramma. Is toch interessant om te weten, maar wie belde dan met wie? Of op welke golfbaan is dit dan geregeld? Waar komt dit vandaan? En als je dus zegt, in nieuwe wetgeving, daar moet een soort lobbyvoetafdruk in komen. Dat heeft de Tweede Kamer gevraagd. Wie heeft er met wie gesproken? En de minister-president zegt, ja, als je een schriftelijke bijdrage hebt geleverd, dan zetten we dat erin. Maar daar gaat het niet om. Nee. Nou, de goede lobbyist, die is natuurlijk ver voor de schriftelijke inbreng al lang bezig om zijn belangen daarin te krijgen. Dus wat je wilt hebben is gewoon gelijk toegang tot beleid en tot wetgeving. En dat het niet zo is dat grote bedrijven of mensen die oud-politici kunnen inhuren of dure lobbykantoren, dat die veel meer invloed hebben op het beleid. En dan krijg je gewoon slechte wetgeving. Ook kleine clubjes zoals
dus
wij.
Dus dat willen jullie aanpakken en daarom hebben jullie zelf zo'n integrity watch. Hè? Jullie proberen ook met onderzoeksjournalisten, Follow the Money is bijvoorbeeld een belangrijke partij waar jullie ook mee samenwerken, wel die dingen bij te houden.
Precies.
Om toch daar meer transparantie. Ik neem aan ook een aantal zaken die moeten gebeuren is dat, in ieder geval wat jullie willen, is dat ook Kamerleden steeds beter belicht gaan worden in wat ze doen. Want in die hele nieuwe gedragscode worden die Kamerleden niet meegenomen.
Precies. Nou ja, nu het dus geregeld gaat worden voor de bewindslieden, is het volgende natuurlijk de Kamerleden. Hè. Je hebt Kamerleden die zijn dan bijvoorbeeld Helma Lodders, die is nu de lobbyist van de gokbranche. Dat was haar dossier in de Tweede Kamer. En dan ook daar moeten gewoon regels komen van wat wel en wat niet kan. Dat je daar ook transparant over bent, maar met wie spreken die Kamerleden? Van wie krijgen zij amendementen toegestuurd? Dit zijn onze volksvertegenwoordigers. Ze moeten gewoon verantwoording afleggen. En als zelfs de basisdingen, het register niet wordt ingevuld over welke cadeaus krijg je, welke reizen. Trouwens, de meesten doen het wel. Hè. Het zijn echt, dat zie je ook op onze op de website, integritywatch.nl. Dan zie je dat er heel veel zijn die het uitstekend doen. Maar het gaat ook, als je kijkt naar de Eerste Kamer, is vaak een nevenfunctie. En als jouw hoofdfunctie dan is om lobbyist te zijn, bijvoorbeeld voor een koepelorganisatie, en of dat nou is voor de leraren of voor grote bedrijven, maakt allemaal niks uit. Maar je moet wel weten met welke pet je daarop zit. En dat geldt trouwens ook bij de provinciale staten. Dat geldt ook voor op al die lokale niveaus bij de gemeenteraad. Er komen nu verkiezingen aan. Vraag die kandidaat, wat zijn nou je nevenbelangen? En heb je daar wel eens over nagedacht? En als jij boer bent en je gaat straks over boerenbelangen meestemmen, hoe zorg je dan dat jouw eigen belang hier niet de doorslag geeft? Het zijn echt vragen die je moet stellen aan de mensen aan wie jij jouw politiek vertrouwen gaat geven.
uiteindelijk, als er corruptie heeft plaatsgevonden en iemand ziet dat, want je wil natuurlijk ook, en dat sprak ik gisteren ook met de baas van de douane, Nanette van Schelven, je wil ook dat mensen elkaar aanspreken.
Ja.
En dan kom je toch ook bij die klokkenluiders. En jij zegt, daar moeten we veel beter voor gaan zorgen, want als iemand dat durft, want dit gaat over durven uitspreken, dan komt dat op represailles te staan.
Absoluut. En kijk, de meeste mensen willen niet escaleren. Dus wat er heel vaak gebeurt, is als je iets ziet en er iets van zegt, en de sfeer ontstaat vanuit dat je kunt maar beter je mond houden, dan zullen ook veel mensen het laten. Dat doet wel iets met je rechtsgevoel, en het is dan ook geen fijne werkomgeving. Als je eenmaal klokkenluider wordt, dan is het eigenlijk al misgegaan. Wat je natuurlijk wilt, en zeker als bedrijf, maar ook overheidsorganisaties, je wilt natuurlijk dat het intern wordt opgelost. Dat je er is een misstand, er komt een melding, het wordt opgelost, en je kunt weer gewoon doorgaan. Het is als mensen niet gehoord worden en als er niets aan die misstand gebeurt, dan krijg je klokkenluidersituaties. Klokkenluiders zijn hele moedige mensen. Natuurlijk heel veel van de grote schandalen die naar buiten komen. Milieuvervuiling. Het feit dat de tabaksindustrie al lang wist dat nicotine verslavend was. Dat soort zaken komen naar buiten. Omdat er moedige klokkenluiders dit aan de media hebben gegeven. En vervolgens gaat er wat lopen.
Ja.
Maar als bedrijf wil je natuurlijk dat het goed geregeld wordt. En een klokkenluidersregeling is één ding. Maar je kunt veel beter een veilige cultuur hebben intern, zodat mensen geen klokkenluider hoeven te worden. Nu is het zo dat we in Nederland tot nu toe echt slechte wetten hadden op het gebied van klokkenluidersbescherming. We hebben het afgelopen 2 jaar heel hard gelobbyd. En nu is er een wet die een stuk beter is. Bijvoorbeeld ook ZZP'ers worden nu beschermd, vrijwilligers worden beschermd. Je hebt een omkering van de bewijslast. Dus het gaat echt de goede kant op. Hij ligt nu bij de Eerste Kamer, die wet. Maar er zijn nog steeds dingen die niet goed geregeld zijn. En een van die dingen is dat er een eis is, behalve als er EU-wetgeving wordt geschonden, dan is het helder. Alsof iemand weet wat een EU-wet is. Hè. Mm-hmm. Ik bedoel, als jij ziet dat er een illegale giflozing is, dan moet je bedenken, is dit door Europa verboden of door Nederland? En als het door Nederland verboden is, is het dan nog wel strafbaar? Maar ze willen voor die Nederlandse schendingen willen ze het woord, hebben ze gezegd, het moet een maatschappelijke misstand zijn. En het rare is dat niemand precies weet wat nou wel of niet een maatschappelijke misstand is. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de directeur die zijn maîtresse promotie geeft of met haar een weekendje weggaat met de bedrijfsauto. Nou, als dat een privébedrijf is, denk je nou, hè? Is dat nou maatschappelijke misstand? Nee, het deugt niet. Het is niet heel integer. Maar ja, wat heeft de samenleving daar probleem mee? Als dat een rechtercommissaris is die dat doet, heb je echt een gigantisch probleem. Het geeft ook een soort rechtsongelijkheid. Datzelfde gevallen, maar omdat je dan ambtenaar bent, word je anders behandeld dan privé.
Dus we moeten eigenlijk veel meer aan educatie ook gaan doen om te weten wat nou wat is, om te kunnen weten waar je tegen ook in verweer kan komen.
Ja, in de eerste plaats moet er een heldere wet komen. Dus we hopen alsnog dat de Eerste Kamer zegt, maar jongens, als het niet helder is wat nou een maatschappelijke misstand is, dan moeten we deze wet gewoon niet aannemen. Dus een goede wet is stap 1. En het tweede is, die ondernemers die moeten natuurlijk ook zorgen dat ze dit goed regelen intern. Want uiteindelijk wil je dit voorkomen. Want als het eenmaal naar buiten komt, in de media komt, dan ben je al veel te ver.
Met alle imagoschade van dien.
Ja.
Misschien is het mooi om dan te besluiten met de kettingvraag. Morgen dan spreek ik met Victor van der Sijs. Hij is voorzitter van Delta Links, de ondernemersvereniging voor bedrijven in het havengebied van Rotterdam. En natuurlijk ga ik met hem ook praten over de problemen in de Rotterdamse haven als gevolg van internationale drugscriminaliteit en corruptie, die vaak met elkaar gepaard gaan. Wat zou je aan hem willen vragen?
Ja, het is natuurlijk een ongelooflijk belangrijk iets dat die haven zich wapent tegen corruptie. En we zien natuurlijk elke dag in de media die jonge afhalers en ga zo maar door. Dus mijn vraag aan Victor is, wat is nou jouw gouden tip voor bedrijven? Hij is natuurlijk al heel lang bezig met hoe creëer je zo'n cultuur van melden, van anticorruptie. Als je één advies kan geven aan ondernemers die hiermee te maken hebben, wat is nou jouw gouden tip hoe je eigenlijk een integriteitscultuur kunt verankeren in je bedrijf?
Mooie vraag, die ga ik hem zeker stellen. Ben je een beetje hoopvol over Nederland?
Ja, dit is een olietanker die moet draaien. En wat je ziet is dat heel veel mensen, het zie je ook bij de mensen die lid worden bij ons, bedrijven die zich aansluiten als lid, men wil echt iets anders. Wij gaan deze cultuuromslag gaan wij uiteindelijk winnen. En wij zijn met velen, zou ik dan zeggen. Er is nog wel heel veel werk aan de winkel, maar ik heb er ontzettend veel zin in.
Nou, dat hebben we kunnen merken over het afgelopen uur. Dankjewel voor alle inzichten die je hebt gedeeld. Loes Wies van der Laan, de directeur van Transparency International Nederland. En natuurlijk is alles van Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je nou gewoon op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niets mist. Maar blijf live. Zometeen Iman Verrips met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.